Goedemorgen. Alle hier aanwezig in de kerk en een ieder die nu of later thuis met ons meeluistert en kijkt. Hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Harmjaan Inkelaar zal voorgaan. De bloemen uit de dienst gaan vandaag als groet en ter bemoediging van de gemeente naar Bieneke de Waal. We wensen haar van harte beterschap toe. Wie de bloemen weg wil brengen, kan deze na afloop van de dienst bij mij ophalen in de pastorijen, waar u zoals altijd ook van harte welkom bent voor een kopje koffie, thee of limonade. De eerste collecte van vandaag is voor gevangenenzorg. Dit staat voor geloof in herstel. Vrijwilligers bieden gevangenen en hun familie een helpende hand en een nieuw perspectief. De tweede collecte is voor kerkbeheer en de collecte bij de uitgang is voor het groot onderhoud van de gebouwen. Volgende week zondag, 24 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dan gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. In die dienst zal Charlotte Inkelaar de Mos voorgaan en de kerkdienst begint dan om 10:30. Vandaag beginnen we de dienst met het zingen van Psalm 98, de versen 1 en 4. Zing een nieuw lied voor God de Heere. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Laten we aan het begin van deze dienst ons in stil gebed wenden tot de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen de dienst voortzetten met het zingen van lied 218. Een danklied om daar eens bij stil te staan, alles wat we elke dag van de Heer ontvangen. En laten we dan bidden om Gods ontferming. Heer onze God, het is goed om ook elke keer weer te beseffen dat er zoveel is waarvoor we u kunnen danken. Het is zo gemakkelijk en zo veel voorhanden vaak om ondankbaar te zijn. En ook heel veel niet te zien en alleen maar te zien de dingen waar we moeite mee hebben of die zorgen baren. Maar dat we zo weinig zien, dat er zoveel is dat ons elke dag weer gegeven wordt. Help ons dat te zien, Heer. En vergeef ons dat wij het vaak over het hoofd zien. En alleen maar bij problemen stilstaan. Maar dat we mogen zien weer dat u toch een God bent die zorgt, die het leven geeft. Dat we dat ontdekken ook met ons hart. Heer, we bidden dat ook voor onze wereld. Dat ook dankbaarheid de boventoon mag voeren boven ondankbaarheid. Dat we mogen zien, Heer, dat er toch ook veel goeds is, elke keer weer. Wees met ons, met onze wereld, waar zoveel gaande is. Wij bidden dat in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. En laten we dan het loflied zingen. En dat is 619 uit het liedboek, de coupletten 1, 5 en 6. moeten wel even onze stemmen een beetje losmaken, hè, om op hoge toon te zingen. Dat is natuurlijk altijd op zondagmorgen dat je even een beetje moet loskomen, sowieso. Maar dat kan dan ook allemaal, hè. In een kerkdienst aan het begin van de week, dan moeten we een beetje opgetild worden. Laten we dan bidden nu om Gods geest, voordat we ook luisteren naar het kinderlied en voordat de kinderen weg mogen gaan. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u dat we bij elkaar kunnen zijn op deze zondagmorgen in de kerk van de vrijheid. En ruimte krijgen we daarvoor, want we hebben het nodig steeds weer om te weten dat u een God bent die naar mensen omziet. En ook naar ons omziet, maar ook naar onze wereld omziet. Alleen moeten we dat steeds wel weer opnieuw ontdekken vaak. En we bidden, help ons dat ook weer te ontdekken, te zien vandaag als we horen uit uw woord. Voor de kinderen in de nevendienst, voor mensen die overal ook weer samenkomen rondom diezelfde naam van Jezus Christus, onze Heer. In zijn naam bidden we dat vanmorgen. Amen. Nou, dan mogen we luisteren naar het en kijken naar het kinderlied. Dan zullen we nu luisteren naar de lezingen zo. En Hanneke zal voor ons lezen. Het zijn twee lezingen. De eerste uit Markus 13. Dat is een gedeelte, Markus 13, dat vaak ook gelezen wordt in deze tijd. Aan het einde, tegen het einde van het kerkelijk jaar. ook over de toekomst waarin de Heer vooruitkijkt. En het tweede gedeelte heeft daar wel op een bepaalde manier verbinding mee, dus dat zullen we wel ontdekken, denk ik. We zullen tussendoor zingen 756 de coupletten 1, 4 en 5. Laat komen, Heer, uw rijk. Na de eerste lezing en na de tweede lezing de coupletten 6, 7 en 8 van hetzelfde lied.
De eerste lezing is uit Markus 13, de versen 1 tot 11. Toen Jezus de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem: Die grote gebouwen die je nu ziet, wees er maar zeker van dat geen steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Toen hij op de Olijfberg was, ga zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Johannes, Jacobus en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: Vertel ons, wanneer zal het allemaal gebeuren? En aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is? Jezus antwoordde: Pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: Ik ben het. En ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren. En daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken, en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn. Dat is het begin van de weeën. Wat jullie zelf betreft, pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht gesleept worden en in synagogen worden gegezeld. En jullie zullen omwille van mij voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om getuigenis af te leggen. Want eerst moet alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Wanneer jullie weggevoerd worden om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. De lezing is Markus 14, de versen 43 tot 50. Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van de 12, in gezelschap van de met zwaarden en knuppels bewapende bende, die door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten was gestuurd. Judas, die hem zou uitleveren, had met hen een teken afgesproken. Hij had gezegd: degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem weg onder strenge bewaking. Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem vast en namen hem gevangen. Een van de omstanders trok een zwaard, haalde uit en sloeg de dienaar van de hoge priester een oor af. Jezus zei tegen hen: u bent er met zwaarden en knuppels op uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel om onderricht te geven. En toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. We zongen dat kinderlied, onze God is sterk en machtig. En tegelijkertijd voel je dat er ergens een spanning bestaat, als je dat ook wel zingt, misschien wel met de wereld, zoals die ervoor staat, of zoveel dat er gebeurt, ook in deze tijd. En dan kun je afvragen, is God dan wel zo sterk en machtig? Of hoe gaat dat nou? Hoe loopt het God wat uit de hand? Of wat is er gaande? Als je kijkt naar de wereldgeschiedenis. En dan is eigenlijk dat gedeelte dat we hoorden wel van groot belang. Want aan Jezus wordt hetzelfde gevraagd. Wanneer zullen we zien dat uw rijk komt? Wanneer zullen we zien dat u de wereld gaat maken zoals die moet zijn? Wanneer zullen we zien dat u zelf komt? Al die beloften, wanneer gaan die in vervulling? Wat is het teken daarvan? Ze willen dat graag weten. En daar krijgen ze dus antwoord op in dit gedeelte. En dan valt het op dat Jezus dus zegt en voorzegt al dat er heel veel tijden zullen zijn van oorlog en oorlogsdreiging. En zelfs hongersnood en aardbevingen. Al die dingen die zullen er eerst zijn, die zullen er zijn door de tijd heen. Dus hij belooft niet dat die dingen al verdwenen zullen zijn in onze tijd of in de tijd van de discipelen. Maar dat ze door zullen gaan tot het moment komt dat hij zelf komt. Opvallend is dat. Zij vragen naar een teken. Zij willen graag weten, waaraan kun je dat nou herkennen? Wat er gaande is. In dat die toekomst van u gaat aanbreken. Waar kunnen we dat aan zien? Kijk, het is best wel nuttig om... Ik hoorde van de week een programma dat ging over kaartlezen. En dat wij mensen steeds minder goed zijn in kaartlezen vaak. Omdat we afgaan op ons navigatiesysteem in de auto. Of op Google Maps als je in de stad ergens loopt waar je de plaatsen niet kent. Je hoeft niet meer zozeer zelf te kijken naar een kaart. Of dat doe je haast niet. Je gaat eerder... Je hoeft niet zozeer je weg te zoeken, maar je gaat gewoon af op je navigatiesysteem. Dus het is wel belangrijk om zelf ook nog een oriëntatievermogen te behouden. Dat je kunt zien, waar ben ik eigenlijk? Dat je ook wel goed weet hoe die straten lopen of hoe de plekken zijn. Dus dat je de tekenen kunt herkennen. Zo is het eigenlijk, zou je ook zeggen, met de geschiedenis. Dat je toch wel iets kunt herkennen. En een van de dingen die Jezus dus noemt in dit gedeelte, waaraan je de tijden kunt herkennen. Hij zegt eerst in vers 10 van Marcus 13, zegt: eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd. Dat is eigenlijk heel raar, want het was toen nog zo klein, die kleine kring van discipelen, kleine kring van volgelingen van Jezus. Het goede nieuws, het evangelie, dat hadden zij gehoord. Maar het was niet verder gegaan dan daar. En dan hun kring. En moet het dan aan alle volken worden verkondigd? Zal het aan iedereen worden gehoord? Door iedereen worden gehoord? Dat zou toch vreemd zijn? Maar het is wel gebeurd. Het is inmiddels gebeurd. Dat het evangelie de hele wereld doorgegaan is. Dat mensen van alle volken er al over hebben kunnen horen. Dat is wel apart. Maar Jezus zegt, dat moet wel eerst hebben plaatsgevonden, voordat mijn rijk komt. Dat is wel een teken van de tijd. En dat is wel bijzonder eigenlijk, dat we daardoor toch wel enig houvast kunnen hebben. Enig herkenningsteken. Maar het is wel een tijd waarin andere dingen doorgaan, waar oorlog en oorlogsdreiging ook doorgaan. Jezus zegt wel tegen hen... Hij zegt in feite drie dingen, die zal ik ook noemen en langsgaan. Hij zegt drie dingen tegen hen. Dan moeten jullie ook, wat dit betreft, ook opletten. Hij heeft drie dingen. Hij zegt, het eerste is dat je moet opletten. Dat je moet opletten, oppassen dat niemand jullie misleidt. Dat is het eerste wat hij zegt en meegeeft. Als het gaat om de tijd waarin je leeft. En de tekenen van de tijd... Want, zegt hij, laat niemand je misleiden, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken. Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken, die mijn naam misbruiken. En die zeggen, ik ben het. Met andere woorden, ik kan jullie redden, ik ben jullie verlosser. Zulke mensen zullen er komen. Die zich ook uitgeven voor christelijk of christen. En die mensen naar zich toe trekken en zeggen, ik kan het, ik ben het. Ik ben de Messias. Ik ben een messiaanse persoon die vrede gaat brengen op aarde. En zij zullen velen misleiden. Dat is iets wat door de geschiedenis heen gebeurd is en ook steeds kan gebeuren. Dat enkelingen of groepen mensen misleiden. Maar Jezus zegt, pas op dat niemand jullie misleidt. Heb het wel in de gaten. Want ik ben het, hè? Jezus zelf is het, die de Messias is. Maar niet een of ander mens die zich als zodanig wil voordoen. En het aparte is, want we lezen dat later even, we hoorden uit Marcus 14, dat daar ook nog sprake is van een teken. En dat is, dan gaat het ook weer over Jezus, want daar wordt Jezus zelf gevangen genomen. En dan zegt Judas, ik geef jullie een teken, degene die je kust, die is het, dat is mijn teken. Dat is zijn teken. En degene die je kust, die is het. Dus Jezus is het, die moeten we hebben. Een aparte samenloop eigenlijk hier. Hij is wel degene die het is, dat is waar. En eerst gaat hij een andere weg, dat horen we dan in dit gedeelte, een hele andere weg. Als je het hebt over lijden en oorlog en strijd, dan is hij zelf die weg gegaan. En daar zullen we nog iets over horen straks. Hij zegt Jezus dus, let op dat niemand jullie misleidt. Er is sowieso... In onze tijd misschien meer misleiding dan eerder wel, omdat we door sociale media veel meer kunnen worden meegesleept. Met van alles en nog wat. Dat kan je hart ook meenemen. Dat kan je hart stelen. Dat kan je ontzettend onrustig maken ook. Maar pas op dat je niet wordt misleid. Wat een zegen is het als je er wat voor bovenuit getild kan worden. En niet partij wordt in dingen of wat dan ook. Of ook haat gaat voelen naar anderen toe. Dat je dat niet laat gebeuren. Dat je je niet laat misleiden. Dat is heel belangrijk, zegt de Heer tegen ons. Pas op dat niemand jullie misleidt. Want mijn naam zal worden misbruikt. Dat is het eerste wat Jezus zegt. En het tweede wat hij zegt is: als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Want die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Wees dan niet verontrust. Nou, dat is wel een woord op zijn tijd, zou je zeggen. Want als er één ding is waar we wel ons zorgen over kunnen maken, of wat je innerlijk ook verontrusten kan, is denk, waar gaat dat naartoe? Daar is oorlog, daar is oorlog. We weten ervan, we horen ervan, we zien ook zoveel beelden. Kijk, hier gaat het over als je dingen hoort, als je geruchten hoort. Toen was men afhankelijk van wat doorverteld werd. Nou, dan hoorde je hier en daar eens wat er gebeurde, misschien elders in de wereld. Maar er was er toch voor het meeste, was je wel, daar wist je allemaal niet van. Maar nu zijn het geen geruchten, zijn het niet dingen, maar we zien de beelden. En die komen in onze huiskamer binnen en we zien ze direct voor onze neus. En dat werkt veel sterker door. En dan toch zegt Jezus, wees niet verontrust. Want die dingen, ik zeg het je al, dat zal gebeuren. Dus het loopt hem niet uit de hand, het loopt God niet uit de hand. Maar het hoort toch bij deze geschiedenis, waarin mensen een vrije wil hebben. Kijk, wij kunnen nu misschien robots maken, die we kunnen afstemmen en laten doen wat wij willen. Maar dat heeft God met de mens niet gedaan. Hij geeft de mens een vrije wil. En hoe makkelijk is het niet dat er haat ontstaat in het hart van de mens, waardoor die echt de ander wil doden of uit de weg wil ruimen. En de oorlogen zijn het resultaat daarvan. Maar pas op, zegt Jezus, en maak je niet verontrust. Dus laat je niet meeslepen in die dingen. Ik kan je wel rust geven. Komt allen tot mij die eigenlijk vermoeid en belast zijn met al die dingen meer, want ik kan rust geven. Ik kan jullie en ik zal jullie rust geven, ook innerlijk. Dat je niet steeds wordt meegesleept. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. Die dingen zullen gebeuren, maar dat is maar het begin van de komst van het Rijk. Kijk, wat doe je eigenlijk als je wordt benaderd? Kijk, dat kan natuurlijk als je benaderd wordt door dat je betrokken wordt ook ergens in. Als je vijandig bejegend wordt, wat doe je dan? Reageer je op dezelfde manier terug? Dat is wel het eerste wat in ons opkomt. En dan bruist het ook in jezelf als iemand je echt heel erg gemeen of wat dan ook behandelt. Wat zien we hier gebeuren in Marcus 14? Dat gaat kort daarna, wordt Jezus gearresteerd. En wat gebeurt er dan? Er staat, er kwam een menigte aan met zwaarden en knuppels, een bewapende bende. Die was gestuurd. En die hadden het teken afgesproken en die zouden Jezus gevangen nemen en wegvoeren. En wat gebeurt er dan? Jezus is daar met zijn discipelen. Ze komen daar met zwaarden en knuppels en van alles en nog wat om hem gevangen te nemen, daar 's nachts. En wat doet dan een van de discipelen, dat is logisch bijna, die pakt ook een zwaard. Die heeft een zwaard en die slaat erop los en die slaat het oor van een mens af, van een van die mensen die daarbij is. Dat is onze normale menselijke reactie, om ook te vechten, om terug te vechten. Kijk, als er oorlog is of als er strijd is, wanneer er haat is, dan hebben we geneigd om ook hetzelfde terug te doen. Maar dat is dus niet het antwoord. Niet het antwoord van Jezus. Hij zegt niet, verdedig mij, nee. Hij laat zich niet verdedigen, geen vechten. Maar wat doe je dan, als je dat niet kunt? Wat doen die discipelen dan als hij wordt gearresteerd? Wat kun je dan, als je niet vecht, wat kun je dan nog doen? Vluchten. Vluchten, dat is het andere alternatief. En dat doen ze. Ze vluchten allemaal, dat hoorden we. Toen Jezus werd gearresteerd in die nacht, toen lieten ze allen hem alleen, hem in de steek en vluchten weg. Dus al die discipelen gaan er vandoor. En hij blijft daar alleen staan. Dat is toch ook wat? Ze laten hem allemaal in de steek. Dus eigenlijk kennen wij alleen maar die alternatieven van vechten of vluchten. Zo lijkt het wel. Maar er is ook nog een andere mogelijkheid, gelukkig. En daar staat Jezus zelf voor. En dat leren we van hem. Daar zullen we zo ook op ingaan. Wat is dat? Alleen als het gaat over dat vluchten. Ik zag nou pas een filmdocumentaire over 4 kinderen. Ik weet niet of u het kent of over gehoord hebt. Maar vorig jaar in mei waren er 4 kinderen in het oerwoud van Colombia verdwaald. Doordat het vliegtuig waarin ze zaten was neergestort. Een klein vliegtuigje met hun moeder erin en nog 2 andere volwassenen. Dat was neergestort ergens in een zeer afgelegen gebied. In het zuidelijk gebied van Colombia, in de oerwouden. Waar bijna niemand niks meer is natuurlijk. En daar waren ze neergestort. En die 4 kleine kinderen, ik dacht dat de oudste 13 was, een meisje. Maar de jongste was een baby van 11 maanden. Die overleefde net. De moeder overleed en de 3 volwassenen die kwamen om bij het neerstorten van de vliegtuig. En die 4 kinderen bleven over. En die zochten dus hun weg daar in het oerwoud. En 40 dagen lang is men aan het zoeken geweest daarnaar. Militairen en ook de inheemse bevolking. En die hadden het eigenlijk niet zo erg met elkaar. Vooral die inheemse bevolking vertrouwde die militairen niet erg. Maar toch gingen ze op een gegeven moment toch samenwerken. En weet je wat er gebeurde? Na 40 dagen hebben ze alle 4 gevonden. En ze leefden allemaal nog. Dat meisje had de leiding en op de een of andere manier wist zij wat je eten kon in het oerwoud. En zorgde ze vooral dat dat kleintje, dat babytje nog het meeste eten kreeg. En ze hebben het allemaal overleefd. Maar wat was nou het geval? Waarom waren ze zo moeilijk te vinden? Eigenlijk waren zij ook nog steeds op de vlucht in zekere zin. Want hun moeder was dood en hun pleegvader was een slechte man. Die mishandelde hun moeder. Ze waren bang ook voor hun pleegvader. En daardoor zat er bepaalde angst in en durfden ze niet goed tevoorschijn te komen. En daarom is het zoeken zo lang geduurd, wel 40 dagen. Uiteindelijk zijn ze gevonden en bleek het goed te zijn. En zij moesten weten dat ze dus niet gezocht werden door kwade mensen, maar door goede mensen. Om dat te weten, dat je gezocht wordt en dat een goede mensen jou zoeken en het goede met je voor hebben, dat je dat vertrouwen hebt. Dus ze mochten en ze moesten gevonden worden en zich laten vinden. En dat is gebeurd. En dat is eigenlijk, zou je zeggen, het derde alternatief voor het vechten, het vluchten, maar ook het derde is het vinden of het gevonden worden. Je laten vinden door God. En Jezus zegt hier in dit gedeelte, het is in feite het gevonden worden door de Heilige Geest. Want dat is het derde wat hij zegt hier in dit gedeelte. Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen. Zeg wat jullie op dat moment wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die jullie zal vinden op de momenten dat je het nodig hebt. En dat je verloren bent of verdwaald bent. Je wordt door God gevonden. En de Heilige Geest is niet door ruimte beperkt, maar komt overal. Hij kan ons overal bijstaan. Het is de Geest die jullie zal vinden. En gevonden worden is dus het alternatief. En in verbinding met God te kunnen leven, dat is het alternatief voor vechten of vluchten. Er was ik las dus in de krant ook een klein, dat is al langer geleden, een berichtje dat ging over het orkest van eeuwigdurende bijstand. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord hebt, dat functioneerde ergens in Brabant en Limburg geloof ik. En ze traden op bij gelegenheden, bijzondere gelegenheden, carnaval en dat soort dingen denk ik. Maar Dat bericht zei: het orkest van eeuwigdurende bijstand is opgeheven. Dus je denkt even, oh, dus dat is geen eeuwigdurende bijstand geweest. Dat is ook, hè, dat is het contrast met elkaar, ja. Maar dat laat wel iets zien, dat zeg maar die menselijke bijstand, wat, hè, het idee, die houdt wel een keer op. Mensen kunnen je uiteindelijk niet bijstaan. Maar zeg maar het orkest van goddelijke bijstand, van Gods bijstand, dat is niet opgeheven. Dat is wel eeuwigdurend. Dat blijft wel. De geest zal met jullie zijn, zegt Jezus. In noodsituaties, wanneer je niet weet wat je zou moeten zeggen of hoe je eruit zou moeten komen. Maar hij komt jullie wel tegemoet. Hele belangrijke woorden ook in deze dingen. Dus Jezus die wil vooral ook zijn discipelen die in zorgen zijn en vragen hoe komt het nu, hoe gaat het nu. En het ging zelfs helemaal mis. Doordat Jezus zelf werd gearresteerd en dan vluchten ze weg. Ze denken nu is het afgelopen. De hele missie, alles is mislukt nu. Hij gaat de dood zelfs in. Ze zullen hem veroordelen en hij wordt als een crimineel gearresteerd. Dat zegt Jezus ook. Hij staat zelf. Hij is de enige die blijft staan en hij laat zich arresteren. En dan zegt hij tegen deze mensen: u bent met zwaarden en knuppels erop uitgetrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben. Dagelijks was ik bij u in de tempel en om onderricht te geven en toen hebt u me niet gevangen genomen. Maar dit gebeurt, zegt Jezus, omdat de schriften in vervulling moeten gaan. Dus uiteindelijk is dit Gods weg. Dat ik ga sterven, dat is voor de wereld. En Jezus staat daar zo in alle rust. Hij heeft zijn strijd gestreden. Dat merk je, als je even daarvoor kijkt, dan is Jezus in Gethsemane. Ook dezelfde nacht. En dan bidt hij tot de Vader: als het kan, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat bidt hij 3 keer. En de discipelen slapen op dat moment ook. Zijn er niet eens bewust van of erbij. Maar dat bidt hij. En dat is de strijd geweest in Gethsemane van hem. Hij heeft die beker aanvaard. Om de last van de wereld, de schuld van de wereld te dragen aan het kruis. En nu staat hij klaar om dat te ondergaan. En daarom laat hij zich arresteren. Wordt hij gearresteerd. En hij zegt ook: opdat de schriften in vervulling gaan. Want dit is beloofd. Dat de Messias, dat de Zoon des Mensen, dat de Knecht des Heren, al die namen worden gebruikt in het Oude Testament, de zonde van de wereld zal wegdragen. En de wereld zal openen. God met mensen zal verzoenen en de mensen met God. De mensen mogen zich nu tot God wenden en in vrede met hem leven. En in de tussentijd gaat de strijd wel door? Is er wel oorlog? Is er wel van alles aan de hand? Zijn er natuurrampen? Dat zegt Jezus. Maar blijf, raak niet verontrust. Maar blijf vertrouwen. Want mijn toekomst komt. Het komt zeker. Maar het is wel een kwestie van volhouden. En van vertrouwen blijven. Het is best een grote uitdaging voor ons. Een grote uitdaging. Om de moed niet te verliezen. Dat kan omdat de andere geluiden al de goede geluiden van God overstemmen. Omdat wij ook gaan twijfelen. Net als die kinderen. Of we wel door goede mensen gezocht, of het wel veilig is. Maar we worden gezocht en worden gevonden door de Heer zelf. Door de Heilige Geest. God komt ons tegemoet. Het goede heeft uiteindelijk, en dat is het gelukkige en het prachtige van dat verhaal van die kinderen, heeft gezegevierd. Ze hebben het ook nog overleefd. En zo mogen we ook vertrouwen. Echt dat vertrouwen hebben. Let op, zegt Jezus, dat niemand je misleidt. Pas op, want mensen komen met grote woorden alsof zij God zijn. En dat is niet waar. Zij kunnen de mensen niet redden. Die belofte maken ze niet waar. Let op dat niemand je misleidt. Maar als je hoort over oorlog, wees dan niet verontrust. Laat je daardoor niet inpakken, laat je daardoor niet van de kaart brengen, van streek maken. Nee, wees niet verontrust. Ga door in vertrouwen. En maak je ook vooraf geen zorgen wat je zou moeten antwoorden, wat je zou moeten zeggen, wat je zou moeten doen in situaties die je helemaal nog niet kent. Maak je geen zorgen daarover, want de Heilige Geest zal komen om jullie bij te staan en zal bij jullie zijn. Ik zend mijn geest, ik vertrek van deze aarde, maar mijn geest zet het werk voort. Dat is Jezus' belofte. En dat is ook het mooie, de discipelen zijn hier gevlucht, allemaal, allemaal. Maar als je dan het boek Handelingen leest, dan zie je een heel ander beeld. Dan staan ze op, te beginnen Petrus. En dan weten ze te spreken, door de kracht van de Heilige Geest. Dan zijn ze niet bang meer. Ja, misschien soms wel bang, maar ze doen het toch. En ze worden bijgestaan door de Heilige Geest. En in het boek Handelingen lees je al dat het evangelie uitgaat naar alle volken. Het begint in Jeruzalem en het eindigt daar al in Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Het hele boek Handelingen laat zien dat de Heilige Geest werkelijk bijstand geeft. En die geschiedenis is verder gegaan. En daar leven wij nu ook nog steeds middenin. Maar we mogen vertrouwen dat de woorden van de Heer waar zijn. Hij heeft al gezegd, hij heeft tekenen gegeven, aanwijzingen. En daar mogen wij volkomen op vertrouwen, want God is goed. Degene die ons zoekt, is absoluut goed. En degene die ons vindt, wij mogen ons laten vinden, steeds weer. Ook als we zelf een beetje verdwaald zijn. Hij vindt ons wel weer. Hij kan zoeken, als we ons ook maar echt steeds weer laten vinden. Amen. Laten we het lied zingen na een kort orgelspel. Lied 751, De Heer verschijnt te middernacht. Laten we dan danken, voorbeden doen. Er is gelegenheid voor een stil gebed. En dan bidden we ook samen het Onze Vader. Heer onze God, wij danken u dat we ons tot u mogen wenden. En we voelen het ook wel als een opgave, omdat we niet leven door te zien, maar alleen maar door te horen. Wij zien u niet, we zien uw komst nog niet, we zien ook veel dingen niet die we wel zouden willen zien. En we hebben alleen maar het woord dat ons wordt aangezegd, om daarin te geloven, om daarop te vertrouwen. Terwijl we juist veel andere dingen wel zien en die ons denken bepalen vaak. En daarom bidden we dat we echt ook, dat u ons op het hart wil drukken, de dingen die we niet zien en die toch waar zijn. Die we ook mogen verwachten van u. Uw beloften die in vervulling zullen gaan. Help ons zo om daarop te blijven vertrouwen. En dat bidden we ook voor onze wereld. Voor mensen dichtbij die we kennen, maar ook nog voor mensen ver weg. Op zoveel plaatsen in onze wereld. Wij weten dat er strijd en oorlog is. En dat spanningen kunnen oplopen. Dat er grote zorgen zijn. Dat mensen in angst leven. En we bidden dat toch ook daar iets van uw vrede mag doorbreken en van het vertrouwen. Dat u ook daar gevonden zult worden. En dat mensen zich ook laten vinden. Dat wij gevonden worden door uw vrede, ook in ons hart. En ook de mensen aan wie we denken, die we lief hebben, dat die ook met die vrede in hun hart mogen ontvangen, dat vertrouwen. Omdat u niet in de steek laat. Zend uw geest, Heer, op alle plaatsen waar zoveel nood is. En zo bidden we ook voor kinderen in onze wereld. Soms lijkt het ook of zij verdwaald kunnen zijn en kinderen en jongeren en jongvolwassenen zoeken naar een weg in het leven. Wij bidden dat ook zij gevonden worden en een goede weg vinden om te gaan. We bidden voor ons hier in de kerk, maar ook voor mensen die thuis zijn, die luisteren, die dit meemaken. Heer, ontferm u over ons allen. U kent onze nood, onze vragen, onze eigen onzekerheid of onze zorgen of angsten. Maar ook onze blijdschap, alle dingen, die mogen we aan u ook vertellen. En zo willen we ook bidden voor degenen aan wie we denken in het bijzonder. Aan Adrie van Ekelen. En wij bidden, Heere God, dat hij herstellen mag, verder herstellen mag, dat er herstel mag zijn. Wilt u hem nabij zijn en zijn hele familie, zijn gezin en zijn vrouw. We bidden ook voor Bieneke de Waal, dat ook zij herstellen mag. Wees haar genadig en nabij. En zo zijn er meer mensen aan wie wij denken. Ook in dit moment van stilte willen we bij u brengen wat onszelf op het hart ligt. En samen bidden wij met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De kinderen die zullen zo terugkomen van de nevendienst. En u krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven bij de rondgang. En dan zullen we als ons slotlied zingen, lied 754, dus daarna. En dat is Liefde God die elk beminnen hemelhoog te boven gaat. Dit was wel de officiële melodie die we gezongen hebben, maar ik denk dat wij dit lied vaker altijd met een andere melodie gezongen hebben. Maar dat geeft niks aan Hans, want dit stond op de muur, dus zo moest het eigenlijk wel. Maar het is ons iets minder vertrouwd. Nou, fijn dat jullie er ook nog bij zijn. En laten we dan heen gaan in vrede en met ons meedragen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die zijn met u allen.